Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het negende vers. Psalm 89, vers 9. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. 89, het negende vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 71, het 15e vers, dat eindigt met de woorden: Gij zult mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Daarna gaan we twee stukjes lezen uit het Johannesevangelie, allereerst hoofdstuk 12, vers 26 tot en met 33, en daarna Johannes 3, de versen 11 tot en met 16. Dus twee schriftlezingen, Johannes 12, de versen 26 tot en met 33, en Johannes 3, de versen 11 tot en met 16.
Toen sprak God op deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die in heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Johannes 12 vanaf het 26e vers. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij betekenende, hoedanige dood hij sterven zou. En dan vervolgen wij de lezing uit Johannes 3 en daarvan het 11e vers. Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen gaan overdenken kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Johannes 12, de versen 32 en 33. De tekst voor de prediking, Johannes 12, de versen 32 en 33. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En ik, dat is de Heer Jezus Christus, en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal in allen tot mij trekken. En dit zeide hij, betekende hoedanige dood hij sterven zou. Tot zover. Vraag bij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En willen ook voorbeden doen voor Monika Overbeek en haar vriend Wouter, die afgelopen week betrokken waren bij een aanrijding en beide nog te kampen hebben met klachten. En we willen de Heer danken voor en met broeder Van Dijk, die afgelopen week een geslaagde polyklinische ingreep moest ondergaan. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, laat dat vanmorgen zo zijn, wat we samen hebben gelezen, waar u zegt, als ik verhoogd zal zijn, verhoogd aan dat kruis op Golgotha, zal ik ze allen tot mij trekken. En dat doet u, Heer Jezus, want u bent verhoogd aan het kruis. U hebt de bittere en smadelijke kruisdood ondergaan. En u bent niet in de dood gebleven, maar u bent na 3 dagen opgewekt uit de doden. U bent opgevaren naar de hemel en u leeft om altijd voor uw kerk te bidden. En nog maakt u het waar, als ik verhoogd zal zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En dat doet u door de prediking van het woord. Ja, Heere, dan komt u met de prediking van de wet om te laten zien wie wij zijn, opdat we gaan verstaan waarom u verhoogd moest worden aan het kruis. Dat is vanwege de zonde, die verschrikkelijke zonde, die dit teweeg moesten brengen om een zondaar voor eeuwig te behouden. En daarom zult u allereerst door het woord komen, met de ontdekkende werking van de Heilige Geest, om te laten zien wie wij zijn tegenover u. En u weet hoe dat ligt in het midden van de gemeente. Of we daar iets van hebben leren kennen, van onze zonde en vervloeking. Maar dat moment mocht aanbreken door de prediking van het woord, dat daar voor het eerst in ons leven ogen des geloofs waren, die gingen zien dat er een zaligmaker is, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren lag, om zulke zondaren te gaan trekken, te trekken en te brengen aan uw voeten, om onderwezen te worden in wie u bent en wat u gedaan hebt op deze aarde. Om te leren verstaan waarom die kruisdood nou zo noodzakelijk was. Omdat wij met onze zonden u op het vaderhart hebben getrapt. Omdat wij met onze zonden deugden hebben geschonden. En dat u naar uw heilig recht de zonden moet straffen. Want dat hebt u gezegd. En Heere, wat is het een aangrijpende boodschap als wij gaan leren dat wij zulke zondaren zijn en ook daarbij dat wij nooit voor onze schuld kunnen betalen, maar dan te horen van die lieve Heer Jezus, die gekomen is om zich zo diep te willen vernederen. Waar wij aan dat kruis hadden moeten worden gehecht, wilde u, Heer Jezus, aan dat kruis worden verhoogd. En u mogen daar vanmorgen vanuit uw woord gaan over nadenken. En laten door het woord ook gezegend mogen worden. Want Heer, als we zo door het woord een openbaring mogen krijgen van de Heer Jezus Christus, dan zal er ook een betrekking komen op het heilig avondmaal. En dan weet u hoe dat ligt, Heere, in het midden van de gemeente. U hebt ons schade geslagen in de achterliggende week, waarin heel de gemeente werd opgeroepen in de binnenkamer voor u terecht te komen met die vraag: ben ik een dienaar van Christus? En u weet wat dat gedaan heeft. U weet ook als we daar helemaal niet geweest zijn. En als dat woord helemaal geen werkzaamheden gegeven heeft. En er kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Dat weet u, Heere. Maar zou u dan door uw woord, alstublieft, nog wonderen willen werken? Want we reizen naar de eeuwigheid. En dan zullen wij de Heer Jezus moeten leren kennen als onze persoonlijke zaligmaker. Dan zal er toch in ons leven iets gewerkt moeten zijn van een hartelijke liefde tot Hem. En Heere, dan zijn er in ons midden die toch geen vreemden zijn van het werk der genade. Zou u ze willen trekken? En misschien zijn er wel heren die tot hiertoe nog nooit avondmaal gevierd hebben. En die toch een betrekking hebben. Heren, ze worden toch ten dis geleid. Mag dat ook deze morgen zo zijn. En zou u in ons midden willen zijn als een die dient, te geven uw knecht wat nodig is om het woord te mogen prediken en ook om het avondmaal te mogen bedienen. Zorgt u, Heer Jezus, over de heiligheid van uw tafel. Heren, zou u ook allen willen gedenken die bijzondere zorgen en moeiten kennen in ons leven? De rouwdragenden, degene die verdriet kennen vanwege het gemis. De zieken dragen we aan u op. Heren, wil u hartelijk danken dat u Wouter en Monika bewaard hebt, nu ze een aanrijding hebben gekregen en zij klachten hebben. Heren, geef de rust die ze nodig hebben om van die klachten af te mogen komen, maar bovenal de dankbaarheid dat u over hun leven hebt gewaakt. U hebt ook willen zorgen voor onze broeder Van Dijk, die een ingreep moest ondergaan. Hij zag er zo tegenop, Heren, maar u hebt hem er doorheen willen helpen. En als hij ook deze dag uw woord mag horen, zou u dat willen zegenen. En dat we mogen beseffen dat we een heelmeester nodig hebben voor de zondekwaal van onze ziel. Heren, zo zijn onze ogen op u. Zou u ons willen gedenken, Heren? En zou u de duivel op een afstand willen houden, want die is altijd maar weer bezig om aan te vechten. Maar Heren, breng hem tot zwijgen. En dat ons verblijden mogen in uw bedehuis. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd. Het eerste is voor de eredienst. De tweede collecte voor de diaconie. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 22, de Lijdenspsalm. En daarvan de versen 8 en 9. Psalm 22, de versen 8 en 9. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand wou vatten, wat er verder volgt. Psalm 73, het 12e vers. Na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was 16 oktober 1846 dat in Leeuwarden een moordenaar terecht werd gesteld. Zijn naam was Ruud Passier van Dijk. Echter voordat hij de doodstraf kreeg, greep God hem in de gevangenis en bracht de Heere hem tot waarachtige bekering en het geloof in Christus. En toen hij het vonnis had gehoord van de rechter en het voor hem duidelijk was dat er voor hem geen gratie meer was, toen zei hij: ik heb het rechtvaardig verdiend. Maar zo zei hij: Jezus is mijn borg en middelaar. En op hem verlaat ik mij, die mij ook niet zal verlaten. Hij heeft mij zijn woord gegeven en dat woord is immers de waarheid. O, ik had nog wel gewenst langer te kunnen leven, niet om mijzelf, maar om die genade die hij zo wonderbaar aan mij bewezen heeft, om hem nog te mogen verheerlijken. Dit grote wonder, gemeente, dat is beschreven. Daar is een boekje van met als titel het dagboek van een ter dood veroordeelde. En in datzelfde boekje is een gedicht opgenomen van de 19e eeuwse predikant Huet. En juist in dat gedicht staat precies verwoord wat deze begenadigde moordenaar heeft mogen ondervinden. Een gedicht dat ook zo schoon past bij de prediking van deze morgen, hoorbaar en zichtbaar. En daarom wil ik aan het begin van deze preek enkele coupletten uit dat gedicht u voordragen. In het leven is een pad slechts door weinigen betreden, maar die ooit die weg betrad, wordt geleid naar het hemels Eden. Het is de weg van droef geween, maar van zoete vreugde tevens, vaak door donkere heuvnevelen heen, het is de nauwe weg des levens. Heere, dat mij de laagste plaats op die heilweg zij gegeven. Niemand heeft ooit zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, wordt mij alle schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden, zij een plaatsje mij vergunt, waar ik mag treuren om mijn zonden. Geef mij er de laagste plaats, zo gij mij een plaats wil geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. Tegen de achtergrond van dit ontroerende gedicht willen wij onze tekst gaan overdenken. En schrijf ons thema boven de prediking: de laagste plaats bij het kruis. Is dat je begeerte? Hoe is je week geweest in de voorbereiding? Zitten hier nog arme zondaren die de laagste plaats begeren bij het kruis? Twee gedachten vanuit onze tekst. Verworven door de verhoogde Christus, verkregen door de trekkende Christus. De laagste plaats bij het kruis. Verworven door een verhoogde Christus, verkregen door een trekkende Christus. Welk een dienaar is de Heer Jezus Christus, gemeente, de Zoon van de Vader, die Zoon des Mensen is geworden, om zijn ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen, om zijn hartebloed te geven voor doodschuldige zondaren. En als geen ander wist, Heer Jezus, wat dat voor hem betekenen zou. Het ontroerde zijn tere hart. Het deed hem zuchten: Vader, verlos mij uit deze uur. En toch was hij een zeer gewillige zaligmaker. Want hij getuigde tot troost van zijn kerk: toch ben ik hierom in deze uren gekomen. Daarom bleef de Heer Jezus de weg van lijden en sterven vervolgen. Daarom liet hij zich onschuldig ter dood veroordelen. Daarom liet hij zich meenemen door de straten van Jeruzalem, door de poort, buiten de stad, naar de heuvel Golgotha, om daar gekruisigd te worden. Of, zoals de Heer Jezus dat in onze tekst zegt, om verhoogd te worden aan het kruishout op Golgotha. In plaats van zijn kerk. Wel bijzonder trouwens dat de Heer Jezus in onze tekst spreekt over verhoogd worden. Waarom zou de Heer Jezus die woorden eigenlijk gebruikt hebben voor zijn kruisiging? Want als wij het woordje verhoogd worden lezen in de Bijbel, ja, dan denken wij meestal aan de trappen van zijn verhoging, de opstanding, het varen naar de hemel, het zitten aan de rechterhand van God de Vader en straks, de jongste dag, dat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ja, die gedachte krijgen wij bij de woorden verhoogd worden. Maar nu gebruikt de Heer Jezus deze woorden voor zijn kruisdood. Waarom toch? Allereerst heel eenvoudig, jongens en meisjes. Want je kan het je toch wel voorstellen, de Heer Jezus komt daar bij die heuvel Golgotha aan. En dan wordt hij aan dat kruis genageld en dan wordt dat kruis opgericht. Dus de Heer wordt als het ware van de aarde omhoog gericht aan dat kruis. En daarom moeten we dat ook heel letterlijk nemen. We hebben ook samen gelezen hoe dat ook ooit gebeurde in de woestijn met die koperen slang. Die moest Mozes maken, dat heeft hij op de grond gedaan. Hij heeft die gemaakt, op een stang gezet en toen omhoog geheven. Dus die koperen slang werd van de aarde verhoogd. En zo werd de Heer Jezus ook letterlijk van de aarde aan het kruis verhoogd. En toch zit er nog meer in die woorden, verhoogd worden. Want aan de buitenkant was dat verhogen van Christus aan het kruis een zeer diepe vernedering. Dieper kon Christus niet vernederd worden dan aan dat vloekhout. En toch zegt hij: ik werd verhoogd. Wat zit er dan nog meer in die uitdrukking? Daar heb je ogen van het geloof voor nodig om dat te ontdekken. Want geestelijk gezien werd Christus toch verhoogd. Maar hoe dan? Hoe kan de Heer Jezus, die zo diep vernederd werd, toch zeggen: ik werd verhoogd? Ik zou u vanmorgen 3 redenen willen noemen waarom dat de Heer Jezus deze uitdrukking gebruikt. In de eerste plaats werd hij verhoogd omdat hij alleen in staat is geweest om de kruisdood te kunnen sterven voor zondaren. Want wie zou in staat geweest zijn om aan Gods recht te voldoen door gekruisigd te worden? Zou u dat kunnen? Zou jij dat kunnen? Ach gemeente, niemand van ons zou dat ooit kunnen doorstaan, maar de Zoon des mensen wel. Waarom? Omdat hij een middelaar was. En dat betekent, hij werd mens, ja zeker. En als mens moest hij lijden en sterven, maar hij bleef God. En dat maakt de Heer Jezus zo'n heerlijke middelaar. Dat maakt een zo'n unieke persoon. O jawel, naar zijn menselijke natuur moest hij lijden, bitter lijden, de toren van God dragen. En toch, als hij alleen mens was geweest, zelfs een mens zonder zonden, had hij het ook nooit kunnen volbrengen, maar hij was God. En door zijn goddelijke natuur heeft hij het alles kunnen volbrengen, voldragen, zodat hij aan het kruis van Golgotha kon uitroepen: het is volbracht. Daar hebt u de eerste reden. Omdat hij die unieke middelaar was. Hij kon alleen verhoogd worden. En dan de tweede reden is dit. De Heer Jezus had zelf geen zonde. Hij was onschuldig, volkomen rechtvaardig, volkomen heilig. Als hij nou zelf zonde had gekend, gemeente, dan had hij ook voor zichzelf moeten sterven aan het kruis. En dat was onmogelijk geweest. Maar Christus is onschuldig veroordeeld geweest tot de kruisdood. En daarom kan hij met recht een borg genoemd worden. Hij hing daar aan het kruis in plaats van zondaren. En daarom werd hij verhoogd. Want er was niemand die dat ooit had kunnen doen. De prijs kunnen betalen voor een ander. Maar hij wel. Hij gaf zijn bloed aan dat kruis. Daarom werd hij verhoogd. Daar hebt u de tweede reden. En nu de derde reden waarom hij de verhoogde Christus werd genoemd. Dat hij verhoogd moest worden aan het kruis. En om dat uit te leggen ga ik even naar het Oude Testament. Want het kruis is eigenlijk een brandofferaltaar. Want de Heer Jezus Christus is het Lam van God. Dat de zonde der wereld zal wegdragen. Hij is dat Lam waar God de Vader zelf in voorzien heeft. Het Lam tot het brandoffer. Ja, maar dominee, wat heeft het brandoffer nou te maken met die uitdrukking verhoogd worden? Dan moet u weten wat de Hebreeuwse betekenis is van brandofferen. Als je dat woord letterlijk gaat vertalen, dan betekent dat opgaan, omhoog gaan, verheven worden. En daar hoor je diezelfde klanken als onze tekst, verhoogd worden. Want wat gebeurde er bij een brandofferaltaar, jongens en meisjes? We kunnen dat zo mooi zien als we dat woordje voor het eerst tegenkomen in de Bijbel. En dan moeten we helemaal terug naar het begin van de Bijbel, namelijk Genesis 8, waar Noach uit de ark komt en waar hij als eerste een altaar gaat bouwen en brandoffers gaat offeren. En heeft de Heer in zijn goedheid ervoor gezorgd dat er in de ark reine dieren waren. Dus de brandoffers waren in de ark aanwezig. En Noach heeft het verstaan. Hij heeft van die offerdieren genomen. Hij heeft daar dat hout neergelegd. Hij heeft het vuur erin gebracht. Hij heeft het dier geslacht en op dat offer gebracht. En wat zie je dan gebeuren, jongens en meisjes? Daar wordt dat dier verbrand en de rook van dat dier gaat omhoog. Precies zoals dat woord brandoffer aangeeft. Het wordt verheven. En er staat er iets heel moois in Genesis 8, vers 20 en 21. Als dat offerdier dan in de vlammen opgaat en het omhoog stijgt, is de geur van de rook lieflijk bij God. En dan wordt daar in het Hebreeuws een woord gebruikt voor lieflijk. Dat betekent, het is bij God aangenaam. Ja, de Heere komt tot rust als hij de rook, die opstijgende, die verhoogde rook ruikt van het brandofferaltaar. En waarin komt de Heere tot rust? Omdat dat brandoffer dat omhoog stijgt, de toorn van God tot stilte brengt. Dat is de diepe betekenis van het woordje lieflijk. En omdat dat brandoffer heen wees naar het verhoogde Christus aan het kruis, mogen wij zeggen dat Christus in de vlammen van Gods toorn verhoogd werd aan het kruis. En dat was lieflijk voor God. Want toen God met eerbied gesproken rook aan het offer van zijn zoon, stilde zijn toorn. En daarom heeft dat woord verhoogd worden een offerende betekenis. Zie daar de drie betekenissen, gemeente. De drie redenen waarom Jezus werd verhoogd. Ten eerste was hij in staat om dit te kunnen doen. In de tweede plaats deed hij dat als borg. En in de derde plaats was hij daarmee dat stijgende brandoffer dat lieflijk was voor God. O, welk een verhoogde Christus wordt ons deze morgen gepredikt vanuit het woord. Nochtans, was het voor die verhoogde Christus een zeer diep vernederende weg, want hij werd verhoogd aan het kruis. Hij moest de kruisdood sterven. En dat wordt bedoeld met de woordjes uit onze tekst, vers 33, betekenende hoedanige dood hij moest sterven. Dat was maar één mogelijkheid, namelijk de kruisdood. En nu gaan we samen, en laten we dat bidden doen, gemeente, is overdenken wat dat betekent. Dat Christus aan het kruis werd genageld. Dat hij aan dat kruis werd verhoogd. Weet u, gemeente, wat Christus daarmee werd? Een vervloekte. Daar moet je toch stil van worden. Die lieve Heere Jezus, een vervloekte. Wat wil dat zeggen? Onder Israël kende men de kruisdood niet zoals Christus die heeft ondergaan. Maar nu gebeurde het wel onder Israël dat zondaren veroordeeld werden tot de doodstraf. En dat was in de tijd van Israël, het Oude Testament, de steniging. En dan gebeurde het wel eens, gemeente, dat iemand zo'n ontzaglijke grote zonde had gedaan, zo'n grote misdaad, dat eigenlijk de doodstraf tot steniging niet voldoende was. Zo'n zondaar was ten diepste overgegeven tot de verdoemenis. Maar dat oordeel kon zo'n rechter nooit geven. Dat oordeel kon hij ook nooit uitvoeren. En wat deed dan zo'n rechter in zulke speciale gevallen? Dan gaf hij als het ware die veroordeelde zondaar over aan God. En hoe moest dat gebeuren? Dat had de Heer zelf bevolen. Daar had de Heer zelf een wet voor gegeven. U kunt dat vinden in Deuteronomium 21. Dan werd zo iemand eerst gestenigd. En nadat hij gestenigd was, werd hij aan een paal gehangen. Aan een houten paal voor God. Zo staat er heel speciaal in Deuteronomium 21 vers 23. Dus zo iemand werd aan zo'n paal voor het aangezicht van God opgehangen. En daarmee sprak de rechter uit. Ik kon in deze rechtszitting niet verder komen dan de doodstraf van de steniging. Wat er na de dood komt, dat ligt in de handen van God. En daarom geef ik deze gedoden als het ware over aan de Heere en laat ik hem ophangen aan een hout voor het aangezicht van de Heere. Omdat deze zondaar een zwaarder oordeel verdiend heeft dan ik kon uitspreken. Daarom geef ik hem over aan de hoogste rechter en dat is God. En gemeente, wat is dan het zwaarste oordeel wat een aardse rechter nooit kan geven, maar God de rechter wel? Wel, dat is nu de eeuwige vloek. Dat is de verdoemenis. En dat moest Christus ten volle ondervinden toen hij verhoogd werd aan het kruis. Komt er bij u ook een vraag boven? Een vraag aan Christus. Komt het nu bij je boven, Heere Jezus? Waarom moest u nu deze vervloekte kruisdood sterven? Hoor dan eens het evangelie van de gekruisigde Christus. Dan zegt hij vanmorgen als antwoord de prediking van het woord. O zondaar, o mijn volk, ik heb alzo de vervloeking van u op mij genomen, opdat ik u met mijn zegening vervullen zou. Ik heb mij willen vernederen tot in de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel. Aan het hout des kruises, toen ik daar riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat u tot God genomen zou worden en nimmer meer van hem verlaten zou worden. En ik heb uiteindelijk met mijn dood en bloedstorting, het nieuwe, het eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening besloten, toen ik zeide, het is volbracht. Daar hebt u het antwoord, gemeente. En is dat geen onuitsprekelijk wonder? O jawel, in die verhoogde Christus aan het kruis, die daar de vervloekte werd, daar ligt een diepe ontdekkende boodschap, want die vloek hebben wij verdiend. En tegelijkertijd ligt daarin zo'n zalige boodschap van een ongekende troost. Want dat kruis, gemeente, waar de Christus als de vervloekte aan gehecht werd, predikt dat de vloek voor zijn volk is weggenomen. En dat door de Heer Jezus Christus, die zich wilde laten verhogen, maar ook wilde verhogen aan dat kruis. En het ware geloof dat zien mag op een gekruisigde Christus op de heuvel Golgotha, mag bij tijden in verwondering stamelen. O lieve, verhoogde Heer Jezus, o diebare, gekruisigde Christus, als ik u zie aan het kruis, dan mag ik weten, u nam mijn schuld over. U droeg de toorn in mijn plaats. U wilde komen onder het strenge oordeel van uw Vader. En gij hebt de vervloeking die ik verdiend had op u genomen. O, als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. O gemeente, als je het toch mag weten door het geloof, dat Christus in uw plaats de vervloekte wilde worden, dan zul je erachter komen dat de vloek u nooit meer treffen zal. Maar dan wil de Heer in die weg plaats maken voor dat onuitsprekelijke wonder. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Maar in welke weg wordt dat nou geleerd? Hoe zal een zondaar, ja zelfs een vloekwaardige zondaar, zo getroost kunnen worden door Christus die aan het kruis werd verhoogd? O gemeente, dan mag ik u een volkomen zaligmaker prediken, die niet alleen de zaligheid verworven heeft, maar er ook voor zorgt dat er arme zondaren zullen zijn waar hij die zaligheid in gaat toepassen. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij als de trekkende Christus. Onze tweede gedachte. Verkregen door een trekkende Christus. Ja, dan denk ik weer even aan die enkele regels uit dat gedicht van die dominee Huet. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt verbonden, zij een plaatsje mij vergunt waar ik mag treuren om mijn zonden. Geef mij er de laagste plaats, zo gij mij een plaats wil geven. Is dat ook uw gebed? Zit je ook zo te luisteren onder de prediking van het woord? Is dat je zielsverlangen waarmee je vanmorgen naar Gods huis bent gekomen? Geef mij er de laagste plaats, zo gij mij een plaats wil geven. Ach, zegt iemand, hoe zou dat toch kunnen? Hoe zou ik, arme zondaar, die zoveel blokkades ervaar in mijn leven, hoe zou ik ooit op dat plaatje aan de voeten van het kruis kunnen komen? Ja, misschien is het vanmorgen wel heel concreet je vraag. Hoe zou ik ooit dat laagste plaatje aan de tafel van de koning kunnen krijgen? Nou, hoor dan eens wat de Heer Jezus zegt, wat hij belooft. En ik, wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal hem allen tot mij trekken. Hij staat ervoor in dat arme zondaren leren vluchten tot hem. Hij staat ervoor in dat ze ook op zijn tijd en wijze een plaatsje mogen krijgen aan zijn voeten, maar ook aan zijn tafel. Hij zal er allen trekken, staat er. Wie zijn dat? Ja, dat zijn nou zondaren. Zondaren die Christus van zijn vader gekregen heeft. Zondaren waarvan de Vader van eeuwigheid gezegd heeft, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Ja, zij allen, maar zij ook alleen, worden door hem getrokken. Maar wat wil dat dan zeggen? Trekken. Dat woordje trekken in onze tekst, dat zegt iets over degene die getrokken moet worden. En dat zegt iets over degene die trekt. Dus het zegt iets over die zondaren die zalig worden. En het zegt iets over Christus. Wat zegt het over een zondaar? Ja, gemeente, die moet getrokken worden. Want er is van nature zo'n weerstand, hè. Een mens kan zeggen, ik kan me niet bekeren, ik kan niet tot geloof komen, klopt. Maar het is eigenlijk nog veel erger, want we willen niet. Er is zo'n weerstand, zelfs na ontvangen genade kan de weerstand in het hart worden gevoeld. Zeker als de Heere door zijn geest gaat afbreken om plaats te maken voor zichzelf. Lot was een kind van God, die moest uit Sodom getrokken worden. En wat lezen wij van Asaf? Die Psalm 73 gedicht heeft. Die man was er ook achter gekomen dat er nog zoveel onwilligheid bij hem was. En als hij dan teruggeleid wordt in zijn leven, die trekking uit de duisternis tot Gods wonderbaar en eerlijk licht, wat zegt hij dan? Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mij rechterhand wou vatten. Hij moest getrokken worden voor het eerst en steeds weer opnieuw. Trekken betekent ook dat je gegrepen moet worden. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt moet worden. Bij alles vandaan gegrepen moeten worden. Ja, een zondaar balanceert van nature op het randje van de afgrond. Maar die Christus wil zo'n zondaar daar weggrijpen. Om zo'n zondaar weg te leiden. Bij de zonde vandaan. Bij de wereld vandaan. Bij de duivel vandaan. Bij alles wat je van de Heere kan aftrekken. Zodat je het mag weten. Weg wereld. Weg schatten. Gij kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Christus verkoren. Wiens eigen ik ben. Ja, het zegt dus alles over de onmacht en de onwil van een zondaar. Dat woordje trekken. En niet alleen als het gaat om het begin van het geestelijke leven, maar ook bij de verdere voortgang. Want als Christus in onze tekst het woordje trekken gebruikt, kun je dat woord ook vertalen met uittrekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar datzelfde woord mag je ook vertalen met voorttrekken. Op de weg des levens. Steeds weer moet de Heere voorttrekken. Omdat dat trekken elke keer weer nodig is. En daarom zullen Gods kinderen nooit boven dat gebed uitkomen. Trek mij en wij zullen u nalopen. Maar zojuist zei ik dat het ook iets zegt over de Heere Jezus. Want waar een mens zo onmachtig en zo onwillig is, daar is hij de almachtige en de zeer gewillige zaligmaker. Hij heeft een arm met macht, zijn hand heeft groot vermogen. En als hij gaat trekken, gemeente, dan doet hij dat onwederstandelijk. Hoe doet hij dat? Als een harde heer? Echt niet. Hij trekt met goedertierenheid. Hij trekt met liefdeskoorden. Die hun oorsprong vinden in de hemel. Maar die koorden zijn zo lang en zo sterk. Dat ze terecht kunnen komen in de diepte van de verlorenheid van een zondaar. Ik ga het u met een voorbeeld duidelijk maken. In de lijn van onze tekst. En dan denk ik aan de kinderen van Israël in de woestijn. Die gestraft werden vanwege hun zonde. Toen daar die giftige slangen kwamen en hen beten. Toen raakte het volk vol van schrik. En zij vluchtten naar Mozes en zeiden: wij hebben gezondigd tegen de Heere en tegen u met onze woorden. O, bid de Heere toch dat hij deze verschrikkelijke slangen zal wegnemen. En wat deed Mozes? Hij ging bidden. Als een hemeltolk voor het volk. En dat gebed werd verhoord door de Heere. En de Heere gaf een middel om te ontkomen aan het gif. Aan dat dodelijke gif van die slangen. En hij moest die koperen slang gaan maken en hoog oprichten. Te midden van dodelijk gebeten zondaren. En hij zal het volk wel toegeroepen hebben. Namens een zender. Zie. Zie op de koperen slang. En u zult genezen zijn. Daarmee trok de Heere die gebeten zondaren naar het enige middel ter genezing. En wat gebeurde er? Allen die zagen op die koperen slang, al was het vanuit de verte, al zagen ze slechts de glinstering van de koperen slang, maar de kracht van het gelovig zien hebben ze ervaren, want ze werden genezen en stierven niet. Omdat Christus hen trok naar dat middel. Is daar in uw leven getekend? Heeft de Heer door woord en geest u laten zien in uw leven, in welke verschrikkelijke toestand u bent, gebeten door de Satan, vergiftigd door de zonde, ten dode opgeschreven, totaal verloren naar Gods recht? Dan wordt het benauwd, is het niet? Dan ga je roepen uit de diepten van je ellende tot God, die alleen heil kunt zenden. En wat doet de Heere dan? Dan komt Hij met die trekkende liefde. Want Hij gaat zichzelf voorstellen in het heilig evangelie. Hij komt met de liefdeskoorden van zijn beloften. En hij gaat zo'n gebeten zondaar toeroepen, kom tot mij. Er is een plaats bij mij, o zondaar. Ja, dan word je getrokken door het evangelie. Dan kom je terecht aan zijn voeten om onderwezen te worden waarom Christus nu verhoogd moest worden aan dat kruis. Ja, dan zal Christus je brengen aan de voet van het kruis. Om daar zijn onuitsprekelijke zondagsliefde te mogen ervaren. Om daar hem te zien hangen met uitgebreide armen. Waarmee hij laat weten dat de diepst gevallen zondaar welkom is bij de gekruisigde Christus. Daar zal hij zijn mond gaan openen. En met de woorden van zijn vertroostingen zal hij zijn kerk gaan trekken. En hij zal zeggen, er is betaald. Het is volbracht. Zie toch het Lam Gods. Zie toch de gekruisigde Christus. Hier ben ik, verhoogd aan het kruis. Hier sterf ik, de kruisdood voor u. Zie op mij en kom tot mij. Zie mijn armen die uitgestrekt zijn en die u toeroepen, komt tot mij die dodelijk gebeten is, opdat u niet om zou komen. Zie op mij en komt, want die in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. O, wat een wonder om als een verloren zondaar door die lieve Jezus Christus getrokken te worden, om aan zijn voeten terecht te mogen komen. O, dan kan het niet anders. Of het gebed wordt geboren en zal steeds weer terugkomen in je hart. Trek mij dan, Heere, trek mij, want u weet in hoeveel banden ik gebonden ben, hoeveel blokkades er kunnen zijn. Waar trekt u mij dan? Zo zal ik u nalopen, want van de heuvel Golgotha, uit des heilands vrede wonden, vloeien stromen van gena, voor scharlaken rode zonden. Zondaar, sta hier bidden stil. Hier is redding voor wie wil. Hier heb ik behoud gevonden. Niemand keren mismoedig om. Want Jezus roept. Die dorst heeft. Kom. Amen.
Thank you.
We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van het avondsformulier, het onderwijzend gedeelte. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijne daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid de goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbonden genade en de verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. Opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks, na het avondmaal, nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zo zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Evenzekerlijk als een iegelijk dit brood voor mijn ogen gebroken en de beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerigen en dorstige zielen tot de waarachtige spijze en drang des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Ten tweede dat wij door diezelfde geest onder elkaar als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn we velen één lichaam, terwijl we allen eens brooddeelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen, één brood gebakken wordt, en uit vele beziën, dat zijn druiven, samengeperst zijnde één wijn en drank vloeit en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons zelven voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood en van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met een waarachtig vertrouwen aan uw Zoon, Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en het verbonden genadedeelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuldenaren, schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtiglijk, door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed, aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, nu gaan wij samen zingen, ter voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal, het eerste vers van Psalm 42. Het heigend hert de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. En als we dat samen hebben gezongen, gaat de nodiging uit, komt, want alle dingen zijn gereed. Er zijn aan deze tafel nog 3 plaatsen. Laat ons samen bidden. Heren, we hebben samen naar uw woord geluisterd, waarin u sprak, en ik, wanneer ik verhoogd zal zijn, zal ze allen tot mij trekken. En u zijn er gekomen aan deze eerste tafel, om een stukje gebroken brood te ontvangen en een slokje wijn te mogen gebruiken. Als uit uw hand gekruisigde Christus, die de verhoogde Christus is. Heere, zou u in ons midden willen zijn met uw Heilige Geest, en dat we niet aan deze uiterlijke dingen zullen blijven hangen, maar dat we door het ware geloof een ogenblik mogen opzien naar die verhoogde Christus aan het kruis. En wij het voor het eerst of bij vernieuwing mogen ondervinden, hier aan uw tafel, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, maak het waar, dat u zondaren hebt lief gehad met een eeuwige liefde, en dat u ze daarom getrokken hebt met koorden van goede tierenheid. Heere, zo zijn onze ogen op u. Zegen deze spijze om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem dien en eet. En gedenkt dat Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging, die weer dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen daaruit en geloof dat Christus zijn dierbaar bloed heeft vergoten tot vergeving van al uw zonden. En ik, wanneer ik verhoogd zal zijn, zal hen allen tot mij trekken. In die woorden heb ik een echo gehoord van Hooglied 1 vers 4. Daar vinden wij een gebed van de bruid die zegt, trek mij en wij zullen u nalopen. En op dat gebed kwam een verhoring, want toen ging de bruid verder zingen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. En dat doet ons denken aan het paleis van koning Salomo. In dat paleis waren heel veel vertrekken. Je kunt dat vinden in 1 Koningen 10. Als de koningin van Scheba op bezoek komt bij koning Salomo, wordt ze in verschillende vertrekken gebracht. En ik zat zomaar in de studeerkamer te denken, laat dan de tafel des Heren maar eens bij een van die vertrekken binnengaan. En een van de vertrekken, de privévertrekken van de koning Salomo, dat was de eetzaal. En daar stond een overvloed aan voedsel voor mensen die honger hadden. Wat zou het een wonder zijn als u vanmorgen in de eetzaal van Christus was. Waar de dominee wegvalt en waar je uit de hand van de Heer Jezus een stukje brood kreeg. En dat je uit de hand van de Heer Jezus een beker kreeg. En dat je hier met hem mag eten. Omdat hij zo goed weet wat een honger je hebt. Dat je zo goed weet wat de leegte van je hart is. En dat je buiten de Heer Jezus niet meer kan. En misschien ligt er wel een tijd achter je van grote stormen. En dan zegt de Heer vanmorgen, kom eens bij mij in mijn eetzaal. En dan ga ik je een stukje gebroken brood geven. En dan mag je een slokje vergoten wijn drinken. Om het vanmorgen weer eens te zeggen. Ik heb je zo lief gehad. Zo lief. Dat ik mijn handen liet doorboren. Dat ik mijn rug liet geeselen. Dat ik mijn lichaam liet verbreken. En daarom krijg je vanmorgen een stukje gebroken brood. Opdat je het weer eens krijgt te geloven. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat een gast heeft, hè. Had je het verdiend? Had u het verdiend? Nee, hè. En dan toch, hier mijn kind, een stukje brood en een slokje wijn, om je hongerige ziel in zijn eetzaal te vervullen. En als daar iets van ervaren wordt, dan kun je zingen: looft hem die u vergunt uw zielsverlangen, het goede tot verzadiging doet ontvangen. Psalm 103 en daarvan het derde vers. Opnieuw gaat de nodiging uit: komt, want alle dingen zijn gereed. nog is er plaats. Zelfs de laagste plaats. Voor de slechtste zondaar. Het brood dat wij breken, ziet op het lichaam van Christus. Neem dien en eet. En gelooft dat Christus zijn lichaam verbroken heeft tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen ziet op het bloed van Christus. Neem dien, drinkt allen eruit. En geloof dat Christus zijn bloed gegeven heeft tot reiniging van alle zonden. En ik, wanneer ik zal verhoogd zal zijn, zal hen allen tot mij trekken. Niet alleen naar de eetkamer, maar ook naar de wijnkelders. Lees het maar na in 1 Koningen 10. Die had de grote, rijke koning Salomo ook. Daar lag de beste wijn. En wijn was in de tijd van de Bijbel het teken van blijdschap en vreugde. Maar nu is er een blijdschap en vreugde die boven de wijn uitstrekt. Dat is de blijdschap en de vreugde die alleen Christus kan geven aan een bedroefde zondaar. Dan lees ik aan het begin van Hooglied het verlangen van een zondaar naar Christus. Heel teer. Hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. Dat is eigenlijk een gebed waarin de begeerte wordt duidelijk gemaakt. Heere, laat mij nog eens een ogenblik uw liefde ervaren. Zou ik een kus van Jezus willen hebben? waarin hij zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde betuigt. Dat gaat de wijn verre te boven. En wie denkt dan met mij niet vanuit die wijnkelder aan de wijn aan het heiligavondmaal? Toen ik net die tweede beker ingoot en ik zag zo van dichtbij die rode kleur van dat bloed van die wijn, toen dacht ik, nog roder was het bloed van Christus. En wat doet dat bloed van Christus? Dat wast alle zonde weg. Heb je het wel eens ervaren achter het bloed te mogen schuilen? Wat heb je toen ervaren? Toen zag God geen zonde meer, hè? Want dat bloed wast alle zonde weg. En dat kan juist zo aangevochten worden. Dat geloof in de vergeving der zonde. Dat kan zo'n grote zaak voor je zijn. En dan zegt de Heer, kom dan vanmorgen eens in mijn wijnkelder. En drink nou eens een slokje van mijn wijn. En blijf nou eens niet aan het uiterlijke teken hangen. Maar zie eens in mijn wonden. Kijk er nou eens in. Die geslagen rug. En mag het dan van binnen niet gaan leven. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat doet dat met u hier aan de tafel en in de kerk? Ook als u misschien vanmorgen op afstand moest blijven. Om wat voor oorzaak ook. Wat doet dat nou? Door zijn striemen is ons genezing geworden. Schreeuwt je ziel ook om een druppel bloed. Och, laat mij in die reine plassen van Jezus bloed zijn gewassen. Want in het bloed van Christus is een overvloed van genade. Dan gaan we zo dadelijk van zingen. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En daarom gaf hij een slokje wijn. We gaan eerst samen danken. En daarna zingen wij Psalm 103, vers 2. O Heer Jezus Christus, u was verhoogd aan het kruis. U bent daarna verhoogd tot in de hemel. Nochtans daalt u zo laag af tot verloren zondaren met een stukje gebroken brood en een slokje vergoten wijn, om daarmee uw hartelijke liefde en trouw te betonen jegens mensenkinderen die niets hebben verdiend, die alles hebben verzondigd en nochtans door u getrokken worden. Heere, wilt u dan uw zegen toch geven over de bediening van het heilig avondmaal? Degene die aan de tafel gekomen zijn, maar ook degene die moesten blijven zitten, om wat voor reden ook. Heere, u kan toch het juiste woord op de juiste plaats brengen, maar dat juist bij degene die u vrezen, die weer eens mochten eten en drinken van uw gebroken lichaam en vergoten bloed, dat het daar mag zijn, looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Hartelijk dank, Heere, voor alles wat u gaf in de prediking en aan uw tafel. Niet verdiend, maar enkel alleen om Christus wil. Amen. Geliefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en in iegelijk spreken zijn hart aldus enkele versen uit Psalm 103. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goeder tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen wij nu met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enige geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat ge ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus, het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het gerechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Dan gaan wij nu zingen, gemeente, uit Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.